goedemorgen allemaal en een hartelijk welkom. Het is fantastisch en we zijn dankbaar dat we met elkaar mogen samenkomen in dit gebouw, met deze gemeente, waar de Heere Jezus Christus centraal staat en zijn woord. Vanmorgen gaat in deze samenkomst voor onze broeder Clive Seder. En die zal zijn preek van vorige week over het bouwen op Jezus Christus alleen voortzetten. En na de dienst is, zoals u gewend bent, is er koffie, thee en wat voor de kinderen. En daarna ook, voor wie dat wil, een gezamenlijke maaltijd. En voelt u zich vrij om daaraan mee te doen, deel te nemen, ook al heeft u niks meegenomen. Er zou genoeg moeten zijn voor ons allemaal. De reden dat we deze gezamenlijke maaltijden met elkaar hebben, is omdat wij genoeg en voldoende te bespreken hebben met elkaar. En ook de gelegenheid willen geven, zodat mensen allemaal met elkaar kunnen spreken over de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Dus daar zijn deze maaltijden ook voor bedoeld. Dus voelt u zich ook vrij om open met elkaar te spreken over wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Stel vragen aan elkaar en ook het tijdelijke bestuur staat open om al uw vragen te beantwoorden. Ten slotte willen we u vragen om te bidden voor Helene en Dick Modenaar. De vader van Helene is op 16 april overleden en haar vader is door de Heere thuisgehaald. Helene en haar familie wensen sterkte toe bij het verwerken van dit afscheid. En dan hebben we vanmorgen ook het nieuws gekregen dat Arie Kleine is overleden. Die was al een tijdje ziek en kon door zijn gezondheid de gemeente al niet meer bezoeken. Hij heeft vandaag dus afscheid genomen, of tenminste gisteren, als ik het goed heb begrepen, van deze wereld. Hij zag er enorm uit om zijn Heere te ontmoeten. Maar we vragen u uiteraard gebed voor Fonny, die achterblijft. Dan wil ik u nu vragen om te gaan staan, voor zover u dat kunt. Ik wil eerst een Bijbeltekst met u voorlezen, dat hoeft u niet op te zoeken. Gezegend zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Wil ik nu het votum en de groet voor u uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer Jezus, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is om te doen. Genade zij u en de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar het volgende lied zingen. Prijs de Heer met blijde galmen.
Thank you.
ons richten in een stil gebed op de Heere. En dan zal ik afsluiten met een gebed. Laten we bidden. Wij belijden onze zonden en bidden om het Christus verheerlijkende en verlichtende werk van de Heilige Geest. In de wedergeboorte, levensheiliging en de vertroosting door de Heilige Schrift. O Vader in de hemel, wilt u dit ons geven tijdens deze dienst. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Dan zetten we het volgende lied in. Ik bouw op Jezus en anders niet. Kindermoment. Vandaag hebben wij dat niet, maar ik heb onze broeder Clive gevraagd om wat rekening, voor zover dat mogelijk is, te houden met de kinderen in de preek. Dus er zullen wat kleine kindermomentjes zijn vandaag. Dan ga ik u nu graag voor in de voorbeden voor deze dienst en voor de opening van Gods woord. Laten we bidden. Trouwe Vader, machtige, liefdevolle en heerlijke God, in wie wij allemaal omsloten zijn. U bent onze Schepper. En u houdt van ons en u heeft ons hier vandaag samengebracht. En wat zijn we u dankbaar, Heer, dat we weer samen kunnen komen met elkaar. Heer, in de eerste plaats bidden we nederig ook voor de verhouding die wij hebben tot wat er is gebeurd de afgelopen tijd. De verhouding, de relaties tussen anderen die de gemeente hebben verlaten. En bidden we, Heer, dat we door uw geest worden geleid om een open hart te hebben. Een hart wat ten alle tijden tot vergeving bereid is om te spreken met elkaar. Een open hart. Heer, dat bidden we u, dat we mogen zijn als Christus. Heer, dat bitterheid en wrok, boosheid, er geen plaats heeft in ons levens. Maar dat we open en vrij, net als u, in liefde mogen ons mogen verhouden. Niet alleen tot andere gemeenteleden die hier nu niet meer zijn, maar ook tot de rest van deze wereld en andere mensen met wie we moeite hebben. En we bidden dat u ons leidt hierin. We bidden ook, Vader, dat u ons onderwijst en dat u ons deze situatie laat gebruiken om te groeien. Om stevig te worden, om te leren, om gevormd te worden naar uw wil. In onze karakters en onze persoonlijkheden meer en meer mogen lijken op dat van de Heer Jezus Christus. Dat is het doel, Heer, dat wij mogen worden zoals Hij was. Vader, help ons daar ook bij en gebruik alle dingen die we meemaken om ons op die plek te brengen waar u ons wil hebben. We danken u ook, Vader, dat u ons helpt om in de gesprekken die we met elkaar hebben, om ons tot elkaar op een goddelijke manier te verhouden. Heer, dat we ten alle tijde uw woord centraal mogen stellen in hoe we elkaar opbouwen, hoe we elkaar corrigeren. Heer, wat we tot elkaar spreken, dat we daarin rekening mogen houden met u en ons laten leiden door uw goddelijk woord. Vader, we doen ook voorbeden voor het zoeken en vinden van Godvrezende sprekers voor deze gemeente, predikers. Heer, u weet dat het de planning behoorlijk leeg is in de nabije toekomst voor de komende weken. Heer, dan bidden we dat u gaat voorzien, Heer, in mannen, broeders die uw woord gedegen en zuiver kunnen uitleggen op deze plek. Heer, daar hebben we u voor nodig. Dat u deze broeders hier brengt. Dat u ons daarbij helpen. We bidden ook, Vader, dat u omziet naar Helene, naar familie. En het afscheid en het gemis van hun vader, echtgenoot, opa. Vader, we bidden dat u de familie en Helene zelf hierin wilt ondersteunen. Haar wilt troosten. En hetzelfde ook bidden we voor de familie van Arie en het bijzonder voor Fonny, die nu achterblijft. Heer, we danken u voor dat beide mannen u kenden en ook uitzagen om u te ontmoeten. Heer, daarom bidden we vooral voor de achterblijvers die nu dit gemis moeten verwerken. Maar daarin mogen we rekenen, Heer, op uw vertroosting. We danken u voor, Vader. En dan komen we tenslotte bij u voor de woordverkondiging. Heren, we zien uit naar elkaar. We hebben grote verwachtingen wat u deze ochtend tot ons wilt spreken. Heer, we bidden dat het woord helder en duidelijk mag zijn en overtuigend. En aan onze kant bidden we, Heer, dat onze oren geopend mogen worden. Dat we open hart hebben. Dat we kritisch mogen kijken naar onszelf waar uw woord ons dringt om te veranderen. Vader, dat alles bidden we, zodat uw gemeente en deze gemeente ook opgebouwd mag worden in het allerheiligst geloof. Heer, dat we meer en meer mogen lijken op Jezus Christus, onze voorganger. Heren, zo dragen we deze dienst op aan uw machtige naam en vertrouwen we u Heere, dat u alles zult leiden naar uw wil, deze ochtend. In de naam van de Heer Jezus vragen we u dat. Amen. Goed, dan mogen we naar het volgende lied. In voorbereiding op de woordverkondiging, Heer Jezus, om uw woord.
Goedemorgen. Het is een groot voorrecht om vandaag het woord van de levende God te mogen. Hopen dat het zo beter gaat. Zoals ik al het zeggen, dat het een groot voorrecht is om vandaag met u het woord van de levende God te mogen openslaan. En het te mogen overdenken. Maar het is ook een hele grote verantwoordelijkheid. En laten we de Heere daarom nogmaals even kort bidden. Om zijn bijstand en om zijn zegen. Vader in de hemel. Geprezen zij uw machtige naam tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u deze ochtend op een hele bijzondere wijze in ons midden zijn. En wilt u geven, Heere, dat uw woord onze harten mag veranderen. Opdat we steeds meer aan het beeld van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, gelijkvormig mogen worden. Schenk aan mij, Heere, en schenk aan ons allen uw vrede, uw bijstand en uw zegen. Als we uw heilige woord openslaan, als we het lezen met elkaar en als we het met elkaar overdenken. En als we nadenken over het bouwen op de Heere Jezus Christus. We vragen u dit alles, Heere. Uit genade en in die ene naam waarop wij hopen en vertrouwen. In de naam van Jezus. Amen. Laten we met elkaar de Bijbel openslaan en dan doen we als eerste bij Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7. We hebben het vorige week ook gelezen. We lezen de versen 24 tot en met 29. En aansluitend, als we dat hebben gelezen, dan lezen we ook een klein stukje uit Colossense hoofdstuk 3, Dan lezen we de versen 16, 17, 23 en 24. Zoals gezegd, deze preek is een vervolg op de preek van afgelopen week. En het thema is ook nog steeds hetzelfde. Het thema is bouw op Jezus, anders niet. En vandaag hoop ik met u stil te staan bij de gedachte dat een wijsbouwer niet alleen bouwt. Maar dat komt straks, zo de Heer wil. Laten we eerst lezen met elkaar. Matteüs hoofdstuk 7, versen 24 tot en met 29. Daar lezen we het volgende. Daarom, ieder die deze woorden, en deze woorden, dat zijn de woorden uit de bergreden. De woorden die in Matteüs hoofdstuk 5, hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 staan. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en waterstromen kwamen. En de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen. En de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in, en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerde. Dan gaan we door naar Colossense hoofdstuk 3. We lezen daar de versen 16 en 17 en 23 en 24. Ook woorden die we vorige week met elkaar hebben mogen lezen. Toen lazen we het hele hoofdstuk. Nu lezen we alleen deze vier versen. En daar lezen we het volgende. In vers 16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Vers 17, en alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vers 23, en alles wat u doet. En alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Tot zover het woord van God voor dit moment. En dan wil ik beginnen zoals broeder Remco ook al aankondigde, met een kort moment voor de kinderen. Lieve kinderen, ik ben even benieuwd wie van jullie hier vorige week ook was. Mag ik even je hand zien als je vorige week ook hier was? Ah, niemand. Dat kan gebeuren. Ik heb wel andere vragen. Wie van jullie gaat er straks op vakantie? Of volgende week? Kijk, ik zie twee handen. Wat leuk. Waar gaan jullie naartoe op vakantie? Naar Terschelling? Allebei, die horen bij elkaar, zie ik. Ja. Dan kom ik zo op terug. Dat is wel handig dat je dan samen gaat. Als je naar Terschelling gaat. Maar vorige week, omdat hier toch niemand is geweest, toen zei ik, stel dat je op vakantie gaat. En stel dat je van je mama en je papa mocht kiezen naar waar je naartoe op vakantie zou gaan en naar welk huisje je dan op vakantie zou gaan. En toen, de kinderen die er vorige week waren, die konden uit drie huizen kiezen. En ik heb ze weer meegenomen. En we gaan het gewoon even overnieuw doen. Drie huizen om uit te kiezen en je moet er eentje kiezen. En vorige week wilde niemand naar dit eerste huis, maar we gaan even kijken hoe dat vandaag is. Zou iemand op vakantie willen hier naartoe? En als een van de kinderen hier naartoe op vakantie wil, dan mag je je hand opsteken. Maar dan weet ik niet wat er vanavond of vanmiddag gebeurt als je thuis bent. Maar ik zie geen handen. Ik zou hier ook niet naartoe op vakantie willen. Dit ziet er niet zo best uit. Het tweede huis. Als je dat vergelijkt met het eerste, is volgens mij al wel een stuk beter. Maar wie zou hier naartoe op vakantie willen? Je moet misschien wat moeite doen om de voordeur te vinden. Of misschien dat je door het raam naar binnen kan. Ik zie weer geen handen. Dat is hetzelfde als vorige week. Toen wilde ook niemand hier naartoe. Ook ik zou daar niet voor kiezen. Dan het laatste huis. Dit spreekt mij in ieder geval veel meer aan. Wie zou hier naartoe op vakantie willen? Ja, goed zo. Ja. Maar ik weet niet of wij op vakantie gaan. Dat zijn mijn eigen kinderen, hè? Dan moeten de heren nog wat bidden om wat middelen. Gelukkig kozen jullie voor dat laatste huis. En vorige week hebben we het erover gehad. En dat kwam ook net in het Bijbelstukje naar voren. Wat we lazen dat als je een wijs bouwer bent. Dat je je huis bouwt op een stevige ondergrond. Op de rots. Als je dat niet doet. Ja, dan ziet het er niet zo best uit. Dan ziet het eruit zoals dat eerste huis. Ik liet vorige week ook een filmpje zien van een huis. Wat letterlijk gebouwd was op het zand. Op het strand. En daar bleef niet veel van over. Maar kinderen, stel je het volgende eens even voor. Je kiest dus voor dat huis wat ik net liet zien, mooi vakantiehuis. En dat huis, laten we zeggen dat het aan de andere kant van de oceaan staat. Ergens voor de kust bij Florida, dus in Amerika, aan de oostkust. Maar stel je nu eens voor dat papa en mama tegen je zeggen, nou, lief kind, jij hebt dit huis gekozen, dus jij mag daar lekker naartoe op vakantie. Een weekje, helemaal alleen. Want papa en mama, wij gaan niet mee. En als je broertjes of zusjes hebt, die gaan ook niet mee. Jij wil op vakantie, jij gaat op vakantie. Maar dat is nog niet alles. Stel je voor dat papa en mama dan ook verder helemaal niets regelen voor deze vakantie. Je staat er helemaal alleen voor. Je moet zelf je koffer inpakken. Je moet zelf zorgen dat je op tijd op Schiphol komt en dan moet je al om 4 uur zijn. En dan bedoel ik 4 uur 's ochtends. Want je vlucht gaat om 7 uur en je moet daar toch echt 3 uur van tevoren zijn. Maar niet alleen dat, je moet ook nog zelf zorgen dat je aan het vliegticket komt. En dan een heel klein beetje hulp van mij. Ik heb even gekeken, hè, als je daar naartoe wil, richting Orlando in de meivakantie. Dat kost je ongeveer 1000 euro, een retourtje. En misschien bedenk ik me nu ineens dat het voor kinderen net iets goedkoper is. Maar de kans is klein. En als dat je dan allemaal lukt, je moet dus het allemaal zelf regelen, je kleren inpakken, zelf op Schiphol komen, zorgen dat je een ticket hebt, daar inchecken en langs de douane. Als het je lukt, dan moet je na aankomst op de luchthaven daar ook nog zorgen dat je in dat vakantiehuis terechtkomt, want dan ben je er nog niet. Je moet ook je koffer van de bagageband halen daar op, op die immens grote luchthaven. Je moet zorgen dat je bij dat huisje komt, ook dat kost geld. En als dat je lukt, moet je daar de hele week voor jezelf zorgen. Eten, koken of eten kopen. Je kleren wassen. Er is daar niemand die Nederlands spreekt, waarschijnlijk. Of er moeten andere mensen op vakantie zijn die toevallig daar in de buurt zijn. Je zult je kleren moeten wassen. En als dat allemaal lukt, een week lang, dan moet je daarna ook nog die helezelfde onderneming toepassen eigenlijk, moet je hetzelfde weer gaan doen om weer veilig en netjes in Nederland terug te komen en weer thuis te komen. Nou, voor de kinderen hier, als je, ja, voor meer geluid voor de opname. Als je hier zit, hè, en je bent nog geen 12 jaar oud. Zoals ik daar net over vertelde. Die twee die daar net heel enthousiast spraken over naar Terschelling gaan, die zijn niet meer zo enthousiast. Nou, weet je, lieve kinderen, de preek van vandaag, en de reden waarom ik dit even heb gezegd, de preek van vandaag die gaat over samen. Sommige dingen, die kun je niet alleen doen. En sommige dingen die je misschien wel alleen zou kunnen doen, die moet je niet alleen willen doen. En misschien is het leuk voor jullie om vanmiddag of vanavond met je papa en mama eens na te denken over welke dingen je wel zelf kunt en welke dingen nog niet. En nog belangrijker, de vraag om misschien met papa en mama te bespreken, bij welke dingen hebben we de Heere Jezus Christus nodig? Mag je vanmiddag allemaal aan ze vragen? Ik heb het nu gezegd dat het mag, dus dat mag. Dan wil ik nu met u een paar minuten nemen om even terug te blikken op de preek van vorige week. Vorige week vertelde ik u dat het thema bij de preek is bouw op Jezus, anders niet. En bij die preek heb ik vier punten genoemd. En twee van die punten die zijn vorige week aan de orde gekomen. En vandaag staan we stil bij het derde punt. Dus er is ook nog een vierde punt en geen idee wanneer we daar aan toe gaan komen met elkaar. Maar vandaag richten we ons op dat derde punt. Maar ik noem u voor de volledigheid nog even de vier punten. En ik praat u nog een heel klein beetje bij in vogelvlucht voor de mensen die er vorige week niet waren, zodat u wel hopelijk de lijn kunt vasthouden. En anders kunt u altijd nog de preek een keer terugluisteren. De vier punten. Als eerste, een wijsbouwer die bouwt op een goed fundament. Een wijsbouwer die bouwt op een goed fundament. Het tweede punt, wat we vorige week bespraken, was een wijsbouwer die verwacht stormen en hij of zij verblijdt zich. Een wijsbouwer die verwacht stormen en hij of zij verblijdt zich. Het derde punt, het punt van vandaag, is een wijsbouwer bouwt niet alleen. Een wijsbouwer die bouwt niet alleen. En het vierde punt, wat u nog van mij te goed houdt of heeft, een wijsbouwer die onderzoekt zijn of haar bouwwerk. Een wijsbouwer die onderzoekt zijn of haar bouwwerk. Dat eerste punt, een wijsbouwer bouwt op een goed fundament. Daarover zei ik vorige week ook dat het de meest fundamentele gedachte is van die vier gedachtes, van die vier punten. En we hebben daar ook best wel even bij stilgestaan met elkaar. We hebben flink wat Bijbelteksten gelezen. We hebben onder andere gelezen dat we niet alleen een hoorder van het woord moeten zijn, maar ook een dader. Jacobus 1. We hebben gelezen dat we de dingen moeten zoeken die boven zijn. Colossense 3. We hebben gelezen dat we als pasgeboren kinderen moeten verlangen naar de zuivere melk van Gods woord. 1 Petrus 2 vers 2. We hebben gelezen dat we sterk moeten aanhouden in het gebed. En dat we daarbij waakzaam moeten zijn met dankzegging. Colossense 4 vers 2. We hebben ook gekeken naar Markus 1 vers 35. We stonden er daarbij stil dat de Heere Jezus Christus zelf als mens op aarde moeite deed om weg te komen bij de menigte, zodat hij in stilte het aangezicht van zijn vader kon zoeken in gebed. We lazen daar dat hij diep in de nacht of vroeg in de ochtend de stilte opzoekt, een eenzame plaats opzocht en dat hij daar bad, dat hij daar ging bidden. We hebben gelezen dat de strijd niet is tegen vlees en bloed. We hebben gelezen dat de strijd niet is tegen, anders gezegd, tegen broeders en zusters. Efeze 6 vers 12. We lazen dat we moeten bidden zonder ophouden. 1 Thessalonicenzen 5. We lazen dat we niemand kwaad met kwaad moeten vergelden. Maar dat we bedacht moeten zijn op wat goed is voor alle mensen. Romeinen hoofdstuk 12. En er was meer. We hebben meer teksten gelezen met elkaar, maar daarvoor kunt u gerust de preek een keer terugluisteren. Ik deel voor nu nog één keer de mini-samenvatting van 6 bullets bij deze gedachte met u. Als eerste, een wijsbouwer bouwt op een goed fundament. Twee, dat eerste deel van dat fundament, dat is de wedergeboorte. Drie, daaruit vloeit voort dat u zich erop toelegt om de wil van de Vader te doen. Vier, het doen van de wil van de Vader, dat kan alleen door hem te kennen. Vijf, we kunnen hem alleen kennen door Gods woord te bestuderen. En zes, tot slot, een wijsbouwer die zoekt de Heere veelvuldig in het gebed. De tweede gedachte, waar we vorige week bij stilstonden, dat was een wijsbouwer verwacht stormen en hij of zij verblijdt zich. En ook daar hebben we meerdere Bijbelteksten bij gelezen. En die Bijbelteksten die lieten ons zien dat pijn, verdrukking, lijden, moeite, Dat die dingen er allemaal bij horen aan deze kant van de eeuwigheid. Ook net in de afkondigingen hebben we iets mogen horen over het overlijden van mensen. Al die dingen, pijn, moeite, verdrukking, verdriet, dat kunnen stormen zijn in ons leven. Maar we hebben ook gezien dat de Heere ons in zijn woord laat zien. Dat een kind van God zich altijd hoort te verblijden. Niet vanwege die storm, maar eerder om wat die storm dan uitwerkt. We lazen Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Daar staat: acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. En waarom zou je daar in hemelsnaam blij mee moeten zijn? Als we dan verder lezen, dan staat er: Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Waarom? Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. We lazen vorige week ook, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Romeinen 8, vers 18. Het perspectief hebben op de eeuwigheid. En we lazen ook in 1 Petrus 1. Daar lazen we: u verheugt zich. U verheugt zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Tot zover de terugblik. We gaan met elkaar nadenken over die derde gedachte: een wijsbouwer die bouwt niet alleen. Een wijsbouwer bouwt niet alleen. En als ik dat zeg, dan is de kans groot dat u denkt, als eerste denkt aan samen zijn met andere broeders en zusters in de Heer. De kans is groot dat u denkt aan samenkomsten, erediensten, gebedsavonden, elkaar vertroosten, vermanen, bemoedigen. En als u daaraan denkt, dan is dat zeer terecht. Want dat zijn allemaal onderdelen van het christelijke leven, waarin het samen zijn tot uiting komt. En we zullen daar straks ook nog wat bijbelteksten bij lezen om het nog iets concreter te maken. Maar deze vormen van samen zijn, die hebben iets gemeen. En wat al deze vormen van samen zijn gemeen hebben, is dat ze allemaal horizontaal zijn. Het is in dit vlak. Maar ik wil het eerst met u hebben over een andere vorm van samen zijn. Over de verticale vorm. Over die relatie met onze Heer en Heiland. En eigenlijk hebben we het daar vorige week al de hele preek over gehad. Maar we kunnen geneigd zijn om samen zijn alleen maar te bezien vanuit dat horizontale aspect. En ik hoop dat u me nog volgt. Wat ik bedoel te zeggen is dat we geneigd kunnen zijn om bij het verticale te denken: Hij daar, onze Vader in de hemel, heel ver weg. En ik hier helemaal alleen. Zeker tijdens een storm kunnen dat soort gedachtes opkomen. En dat, geliefde broeders en zusters, dat zou een verkeerde neiging zijn. Een kind van de Heere is nooit echt alleen. En u moet dat echt goed onthouden. U kunt alleen zijn in het horizontale. Dat kan. Dat u geen mensen om u heen heeft. Maar u kunt nooit alleen zijn in het verticale. De Hebreeën schrijver, die zei het als volgt. In Hebreeën 13, vers 5, daar kunt u lezen dat hij zegt: laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, ook dat zijn horizontale zaken. Maar dan zegt hij: want hij heeft zelf gezegd: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Een andere vertaling zegt: ik zal u nimmer begeven noch verlaten. En de Hebreeën schrijver die citeert hier uit het Oude Testament. De Heere had dit natuurlijk al eerder gezegd. In Deuteronomium 31 bijvoorbeeld.
Hij zei daar tegen het volk Israël, daar sprak de Heere, Deuteronomium 31, vers 6. Wees sterk en moedig. Wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug. Maar waarom niet? Want het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. En de Heere zei daarna precies hetzelfde tegen Jozua toen hij het stokje overnam van Mozes. Dat kunt u vinden in Jozua hoofdstuk 1, vers 5. En koning David, hij sprak diezelfde woorden tegen zijn zoon Salomo. 1 Kronieken 28, vers 20. En in Matteüs 28, ook een welbekend vers. Matteüs 28, vers 20, daar zei de Heere tegen zijn discipelen. Hij zei, en zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Eén tekst nog die ik met u wil lezen, die mag u wel met mij opzoeken als u dat wilt. Filippenzen hoofdstuk 4 vers 9. Filippenzen hoofdstuk 4, 9e vers. Daar zegt de apostel Paulus het volgende. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doe dat. En als u dat doet, geliefde broeders en zusters. Als u dat doet, dan zal de God van de vrede met u zijn. Klinkt dat als alleen? Weet u de reden dat ik dit aanhaal? Dat ik het hierover heb? Over die verticale relatie en over het beseffen dat we daarin niet alleen zijn? Het heeft alles te maken, denk ik, met onze menselijke natuur. We kunnen heel gemakkelijk de realiteit uit het oog verliezen. En als ik zeg de realiteit, dan bedoel ik daarmee de waarheid van Gods woord. Uw gevoel kan u namelijk iets anders vertellen. Uw omstandigheden kunnen u iets anders vertellen. Gebeurtenissen in uw leven of gebeurtenissen bij anderen om u heen. Ze kunnen u iets anders vertellen. Of misschien moet ik zeggen, ze kunnen u iets anders proberen te vertellen. Gods woord, en Gods woord alleen is uw ware voedsel. En het staat boven uw gevoel en boven uw omstandigheden. Heel ver daarboven. Zijn gedachten, de gedachten van onze Heer. En een deel van die gedachten die hebben wij op schrift. Zijn gedachten zijn vele malen hoger dan onze gedachten. Dat kunnen we lezen in Jesaja hoofdstuk 55, het 9e vers. En onze God, onze Heer en Heiland, Hij is geen man dat Hij liegen zou. Dat staat in nummer 23. Gods woord is leidend. Gevoel dat volgt later wel of het volgt helemaal niet. Maar onthoud dit. Onthoud dit. Wie op zijn eigen hart vertrouwt, die is een dwaas. En dat is niet iets wat ik heb verzonnen. Dat staat in Spreuken hoofdstuk 28, vers 26. Even een hele kleine voetnoot over het hart. Wanneer de Bijbel spreekt over het hart, dan kunt u dat zien als uw hele wezen, uw hele zijn. Ik heb het mijn kinderen wel eens als volgt proberen uit te leggen. Wanneer de Bijbel het heeft over het hart, dan gaat dat niet letterlijk over deze spier die hier achter mijn borstkast of achter uw borstkast zit. Maar dan gaat het over 1, wat je denkt. 2, wat je voelt en 3, wie je bent. Het gaat om je hele zijn, je hele wezen. En er wordt dus gezegd, vertrouw niet met alles wat je hebt, vertrouw niet met je hele wezen op je eigen gedachten en op je eigen gevoelens. Want dat, geliefde, dat is dwaas. Het zal leiden tot schipbreuk. Einde voetnoot. Elders in Spreuken lezen we, vertrouw op de Heere met uw hele hart, met heel uw hart, en steun op uw eigen inzicht niet. Spreuken 3 vers 5. Vers 6 vervolgt, het vervolg in vers 6, daar staat, ken hem in al uw wegen. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Geliefde, klinkt dat alsof een wederom geboren christen alleen is? We zijn niet alleen. En u moet, ja ik zei, u moet, U moet deze dingen inprenten. Het moet in u zijn. Het woord van Christus moet rijkelijk in u wonen. Om in de strijd, om in de storm staande te kunnen blijven, moet zijn waarheid in u wonen. Het is een vereiste. Gods woord leert ons dat. En in de horizontale vorm ben ik het toevallig tussen aanhalingstekens, ben ik het die u dit vertelt. Maar wij samen, wij als gemeente, wij moeten elkaar helpen om dit steeds meer tot uiting te laten komen in onze levens. En om klaar te zijn. Om klaar te zijn voor wat komen gaat. En dat klinkt alsof ik weet wat er komen gaat, dat weet ik niet. Maar ik weet dit wel. Om klaar te zijn voor wat komen gaat, moeten wij ons beseffen dat wij zonder Hem, zonder onze Heer, helemaal niets kunnen doen. Johannes hoofdstuk 15. Weet u, ik wilde vroeger, toen ik jong was, wilde ik piloot worden. Dat heb ik heel lang gewild. En daarna, nadat ik mijn VWO-diploma heb gehaald, heb ik ook een luchtvaartstudie gedaan. Ik ben geen piloot geworden, maar vertrouwen op jezelf, ik moest daar ineens aan denken. Vertrouwen op jezelf is als een piloot die in het pikken donker vliegt, zonder zicht, maar die niet wil vertrouwen op zijn instrumenten. Hij heeft op zijn instrumentenpaneel, of zij, een piloot, dat kan ook, maar die heeft op zijn instrumentenpaneel de instrumenten om te zien de hoogte, de stand van het vliegtuig, om te kunnen navigeren, om vooruit te kunnen gaan. Vorige week hadden we het over een schip. Het is hetzelfde verhaal. Die kapitein die door het diepe deel van de rivier het schip daar doorheen stuurde. En niet door wat misschien makkelijker leek, het wat minder diepe gedeelte. En toen iemand daarna vroeg, toen zei die kapitein: als ik niet langs deze weg ga, die misschien moeilijk is, zwaar is, waar het water hevig is. Als ik niet langs deze weg ga, dan krijg ik dit schip niet veilig in de haven. Het is tijd voor een quote. Learn much of the Lord Jesus Christ. For every look at yourself, take 10 looks at Christ. Het is een uitspraak van Robert Murray McChain. Hij zei: leer veel van de Heere Jezus Christus. Voor elke blik op uzelf moet u 10 blikken op de Heere Jezus werpen. En een andere voorganger hoorde ik laatst zeggen: don't doubt in the darkness. Don't doubt in the darkness what God has promised you in the light. Vrij vertaald, in die duistere periode, als je in de duisternis terechtkomt, twijfel er dan niet aan. Twijfel niet aan de beloftes van God die u gekregen heeft toen u nog in het licht was. Als de stormen komen, geliefde, dan hebben wij zijn vele rijke beloften als baken, als anker, als ons rustpunt. En we hebben elkaar om elkaar te wijzen op zijn goedertierenheid en zijn trouw. Geliefde, ik hoop van harte dat het overkomt wat ik probeer over te brengen. Wat ik probeer over te brengen is dat de Heere van de legermachten met u is, als u tenminste opnieuw geboren bent. Hij is het. Hij die de zon, de maan en de sterren schiep. Hij die de schepper van hemel en aarde is, hij is met ons, hij is met u. Als u de zijne bent, als u van hem bent, hij is met u. En hij belooft dat hij zijn kinderen nimmer in de steek laat. Omarm die realiteit met uw hele hart, met uw hele wezen. En als u hem nog niet kent, als u hem nog niet kent als uw Heer en Heiland, als uw zaligmaker, kom dan toch tot Jezus. Kom toch tot Hem. Kom, zie en proef dat Hij goed is. Ik wil nog even iets langer of iets explicieter met u stilstaan bij dat horizontale aspect van samen zijn. En dat gaan we op een hele simpele manier doen. Namelijk gewoon door een aantal teksten met elkaar te lezen die hierover spreken. En het is mijn gebed dat het de Heere zelf is die in uw hart werkt. En dat Hij bij u aanwakkert wat op dit vlak nog nodig is, of wat op dit vlak nog aanwakkering nodig heeft. En ik wil beginnen door u te wijzen op een, eigenlijk een hele, ik vond dat heel bijzonder, op de combinatie tussen horizontaal en verticaal. En dat staat gewoon in onze tekst, in Colossense 3, vers 16. En ik ben benieuwd of het u ook opvalt. In Colossense 3, vers 16, daar hebben we gelezen met elkaar: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. En dan volgt: onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Valt het u op? Zegt u ook live, wat moet mij opvallen? Nou, dat eerste gedeelte van vers 16, dat is verticaal. Het woord van Christus moet rijkelijk in u wonen in alle wijsheid. Maar de uitwerking van het verticale zit in het horizontale. Dat is het vervolg van vers 16. Het verticale gedeelte: laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen in alle wijsheid, heeft een effect. En het effect daarvan is horizontaal. Namelijk: onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En doe dat met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. Ik vind het geweldig. Op een of andere manier klikte er iets toen ik dat vers voor de zoveelste keer las. En misschien ben ik de enige die dat heeft, maar ik vind het prachtig. Het is dit vers trouwens dat ook spreekt over wat het echt betekent om een geestvervulde christen te zijn. Ik heb daar eerder, anderhalf, misschien wel 2 jaar geleden is dat we vers 16 met elkaar mochten overdenken. Vers 15, 16, 17 van Colossens hoofdstuk 3. En toen heb ik daar wat over gezegd. Ik ga daar nu niet heel lang bij, of ik ga daar eigenlijk niet bij stilstaan nu. Maar de paralleltekst die hierbij hoort om die puzzel te kunnen leggen, dat dit over geestvervulde christenen spreekt, die kunt u vinden in Efeze hoofdstuk 5. En dan in het bijzonder de versen 18 en 19. U mag dat noteren voor uzelf, Efeze hoofdstuk 5, vers 18 en 19. Maar als u daar toch bent, zou ik lezen in ieder geval vanaf vers 14 tot en met 20. En u kunt ook nog op YouTube de preek over dit gedeelte een keer opzoeken. Als u nog meer van mij wilt horen en niet genoeg van mij kunt krijgen. Maar nu we toch in dit horizontale gedeelte terecht zijn gekomen. Nog even over dat onderwijzen en dat terechtwijzen. En ook daar heb ik dus al eerder iets over mogen zeggen. Ik doe dat nog even heel kort. Het elkaar onderwijzen, dat zou je kunnen omschrijven als je wil spreken in positief en negatief. Het elkaar onderwijzen is de positieve vorm van onderwijs geven en van waarheid overdragen. Het elkaar terechtwijzen, dat zou dan de negatieve vorm, als je het zo wil zeggen, zijn van onderwijs geven en waarheid overdragen. Het is mensen waarschuwen voor de consequenties van hun gedrag. En dat laatste is iets wat vandaag de dag absoluut niet populair is, maar het is wel belangrijk. En het is dus ook als het ware een voortvloeisel van een leven waarin het woord van Christus in rijke mate inwonend is. Het gevolg daarvan is dat we elkaar onderwijzen, dat we elkaar terechtwijzen. En terechtwijzen, dat doe je niet als een of ander autoritair beest, maar dat doe je in alle zachtmoedigheid en nederigheid. Dan komen we ook een beetje bij wat de rol is van een herder daarin. En laten we, gaan er niet heel erg over uitweiden, maar ik wil het wel gelezen hebben. Laten we 1 Petrus hoofdstuk 5 met elkaar lezen. 1 Petrus hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 4. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 4. Petrus zegt daar het volgende: de ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus, en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is. Dat is horizontaal, hè? Hoed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere. Maar hoe dan wel? Maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de grote opperherder dan verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Het christelijke leven is dus niet bedoeld als een solo gebeuren. Het is zelfs een verplichting om samen te komen. U mag een klein stukje terugbladeren met mij naar Hebreeën hoofdstuk 10. We lezen met elkaar de versen 22 tot en met 25. En ik vraag u, als we dat gaan lezen, of u er goed op wilt letten, dat daar steeds gesproken wordt over wij, over samen. Hebreeën hoofdstuk 10, vanaf vers 22. Daar lezen we: laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Dus als u tot bekering bent gekomen, als u tot wedergeboorte bent gekomen, dan naderen we tot hem in volle zekerheid van het geloof. Vers 23, laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, hij is getrouw. Vers 24, en laten wij op elkaar letten. Hoe? Door elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Vers 25, de verplichting om samen te komen, omdat we dat nodig hebben. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar laten we elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Weet u, er zijn letterlijk tientallen teksten die we nog met elkaar zouden kunnen lezen. Die iets te vertellen hebben over dat we elkaar nodig hebben. Dat we elkaar moeten bemoedigen, dat we elkaar moeten vermanen, elkaar moeten vertroosten. Ik lees er een enkele, u hoeft ze niet op te zoeken. Mag. Ik lees er heel kort enkele voor. Ik ga als eerste naar Spreuken. Spreuken hoofdstuk 27. Spreuken hoofdstuk 27. Het 17e vers. Daar staat: ijzer scherpt men met ijzer. Zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste. We hebben elkaar nodig. We hebben soms blinde vlekken of dingen die een ander veel beter ziet dan dat we dat zelf kunnen zien. En de Heer heeft het zo bedoeld dat we elkaar daarin helpen. IJzer scherpt men met ijzer. Zo gaat dat in het echt als u messen wilt slijpen. Maar zo gaat het dus ook in het persoonlijke. In 1 Thessalonicense 5. 1 Thessalonicense 5. Worden we opgeroepen om elkaar te bemoedigen. 1 Thessalonicense 5. Bemoedigen zit in vers 11, maar laten we het lezen vanaf vers 8. 1 Thessalonicense 5, vanaf vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Volgens mij deze tekst vorige week ook genoemd. Ik heb hem niet gelezen, maar ik heb hem wel genoemd. En dan staat er in vers 9, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar hij heeft ons bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Hij die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. En dan de opdracht: bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Psalm 68. Psalm 68, vers 27 zegt: loof God in de samenkomsten. Loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël. En in het lied Count Your Blessings, tel uw zegeningen. In het lied Count Your Blessings, in het vierde couplet, lezen we het volgende. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. En ik heb het zelf vertaald, maar ik heb ook gevonden, het is ook een Nederlands lied, hè? Tel uw zegeningen. Ik vond het niet zo mooi, maar goed, de tekst in het Nederlands is... Zo in alle moeite zorgen zonder tal. Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. Tel uw zegeningen, engelen luisteren toe. Troost en hulp schenkt hij u, volg dan blij te moe. Ik had mijn eigen vertaling al gemaakt en het is zelfs nog een beetje gelukt om het te laten rijmen. Die krijgt u gewoon gratis en voor niks. Midden in het conflict, groot of klein, wees toch nooit ontmoedigd, God is soeverein. Tel uw zegeningen, engelen zijn erbij. Troost en hulp schenkt hij u, ja, tot het eind. Maar misschien wordt dit alles, als we het hebben over samen zijn in het horizontale, misschien wordt dit alles wel het meest treffend beschreven in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Een hele bekende tekst waarin heel duidelijk naar voren komt dat we elkaar nodig hebben en dat we samen, alhoewel we verschillend zijn, samen één lichaam vormen. U mag het met mij opzoeken. Ik denk dat het goed is dat we dat nog met elkaar lezen. U bent bijna van mij af trouwens. 1 Korinthe hoofdstuk 12, versen 12 tot en met 27. 1 Korinthe 12. Het welbekende tekst over het lichaam. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrije. En wij alle zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, als ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou dan het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. En dan vers 27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk zijn leden. We gaan richting een afsluiting. En ik wil u dezelfde vragen stellen waar ik vorige week de preek mee begon. Vraag 1. Wat doet u met de woorden van de Heere Jezus? Wat doet u met de woorden van de Heere Jezus? Tweede vraag. Gelooft u met uw hele hart dat elk probleem en elke moeilijkheid in uw leven ten diepste maar één oplossing heeft? En die oplossing, dat is de Heere Jezus Christus. Gelooft u met uw hele hart dat elk probleem en elke moeilijkheid in uw leven ten diepste maar één antwoord, maar één oplossing heeft? En dan 3, een aantal vragen bij elkaar. Als die dag komt, en die dag die zal komen, als die dag komt dat u voor hem komt te staan, zal u op die dag dan gezien worden als een wijs en verstandig persoon die bouwde op Jezus? Of zal op die dag uw dwaasheid openbaar worden? Zult u die persoon zijn die zijn woorden heeft gehoord? Wekenlang, maandenlang, voor de meesten zal het zijn zelfs jarenlang. Zult u die persoon zijn die zijn woorden heeft gehoord, maar ze niet heeft gedaan? Hoe dwaas zou dat zijn? Hoe dwaas zou dat zijn? En als allerlaatste, een vraag. Ik denk dat we daar als raad ook nog op, als interim raad op terug zullen komen. Want het is misschien goed dat wij als gemeente ons voor een periode van 40 dagen, dat we ons toe gaan leggen op bidden en vasten. Dat we de noden van onze gemeente en de noden uit onze persoonlijke levens en onze verlangens om te kunnen groeien in de genade en de kennis van de Heer, dat we die bij hem gaan brengen. En dat we ook daarin op een of andere manier samen gaan optrekken. Als 40 dagen vandaag zou ingaan, dan zou dat lopen tot en met donderdag 1 juni. Dat is in de week na Pinksteren. Maar zoals gezegd, we zullen daar als interimraad ook nog over spreken, verwacht ik. En ik denk dat het dan goed is dat we dan ook wat dingen uitwerken om elkaar in die periode ook te kunnen ondersteunen. Om gebedspunten aan te kunnen dragen, om overdenkingen met elkaar te delen. Misschien om wat onderwijs te geven over wat vasten wel en niet is. Misschien les 1 in één zin. Vasten, dat komt van het Griekse woord nesteo. En het betekent niet eten. Niet eten. Dus u zou gewoon kunnen beginnen alvast. We hebben straks nog een maaltijd met elkaar, werd gezegd. Maar daarna? Nee, zonder gekheid. Wilt u groeien? Wilt u zeer sterk groeien in de genade en de kennis van de Heer? Dan wil ik u ook vragen of u dit gebed wat ik nu ga bidden, of u dat ook voor uzelf durft en wilt bidden de komende tijd. Het gebed is als volgt. Heere, wat er ook nodig is. Heere, wat er ook nodig is om mij te doen groeien, sterk te doen groeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, wat er ook maar nodig is om mij meer op u te doen lijken. Heere, wat er ook maar nodig is om meer liefde voor u te hebben dan voor alle andere dingen. Heere, doe het alstublieft. Opdat ik ten volle vruchten mag voortbrengen die de bekering waardig zijn. In Jezus' machtige naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. We zoeken waar de liturgie is, maar we gaan het volgende lied op de liturgie met elkaar zoeken. Met elkaar zingen. Ik zoek mijn liturgie en we gaan het met elkaar zingen. Vaste rots van mijn behoud. Op toonhoogte 250. En daarna draag ik de dienst ook weer over aan broeder Remco.
het nu tijd om in ons gezamenlijke gebed te reageren op wat we zojuist hebben gehoord, maar ook om voorbeden te doen. Dus ik wil een aantal broeders, zusters die dat op hun hart hebben vragen om met ons gezamenlijk te bidden. Laten we stil zijn.
Heer Jezus, dank u wel dat u alles voor ons hebt gedaan. En dat u daarom ook tot ons kunt zeggen, zonder mij kun je niets doen. Wilt u ons daarvan laten doordrongen zijn, dat we zonder u niets kunnen doen, maar dat we met u meer dan overwinnen zijn. Amen.
Liefdevolle en trouwe Vader in de hemel, we danken u voor het woord wat we mochten horen vanmorgen, waarin u duidelijk maakt dat we, naast dat we u in de eerste plaats nodig hebben, omdat er, ja, als u het huis niet bouwt, dan bouwen de bouwers ook voor niets, maar dat we ook elkaar gegeven zijn om te helpen, te ondersteunen en samen te werken als hoofden, handen, voeten. Heer, we danken u dat u ons samensmeet als een goed, werkend geheel. Wat er voor is bestemd om u groot te maken, tot uw eer, samen een gemeente te zijn. We loven en prijzen u dat we op uw hulp en kracht, in uw Heilige Geest mogen rekenen in dit alles. In Jezus' naam, amen. Dan wil ik u nu vragen, voor zover het mogelijk is, dat u gaat staan voor de zegen. Goed. De zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen het slotlied God is mijn herder. Na het laatste lied mogen de stoelen worden opgestapeld en aan de kant worden gezet. En dan zullen we dus gezamenlijk een maaltijd houden. Ik heb ook nog even een mededeling over en dat ben ik vergeten aan het begin te zeggen. Op 9 mei aanstaande hebben we weer een gemeentevergadering. Daar bent u allebei uitgenodigd.